Goedenavond, gemeente. Van harte welkom en fijn dat u en jij bij deze eredienst aanwezig bent. We verwelkomen in het bijzonder onze gasten hier in de kerk en online en weten ons verbonden met iedereen die met ons meeluistert. Deze dienst wordt geleid door dominee De Feiter uit Huizen. De gezondheid van Piet Versluis, Ipelaan 54, is erg verslechterd. We bidden Piet, Nel, de kinderen en kleinkinderen Gods kracht en nabijheid toe in deze moeilijke dagen. Gedenkt u hen ook in uw gebeden? De enveloppe om u en jouw vrijwillige bijdrage voor Kerkbalans 2025 kenbaar te maken, zullen met ingang van morgen, maandag 27 januari, weer bij u en jou worden opgehaald. Legt u de envelop vast klaar? Onze hartelijke dank voor u en jouw medewerking. In deze dienst zullen de volgende collecten worden gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de plaatselijke diaconie. De tweede collecte is bestemd voor pastoraat en vorming en toerusting. En de uitgangscollecte is bestemd voor onderhoud en verduurzaming van de gebouwen. We bevelen de inzameling van de gaven van harte bij u en jou aan. We vangen de dienst aan met het zingen van Psalm 111, vers 1. En daarna is er ruimte voor persoonlijk stilgebed. Namens de kerkenraad een goede en gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Genade voor u, voor jou en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer door de Heilige Geest. Amen. Het gaat vanavond gaat het over onverwachte overvloed, terwijl iedereen gebrek ervaart. We lezen straks over een bruiloft. En als je een bruiloft hebt gevierd in je eigen leven, als je dat hoopt te doen of als je er gewoon te gast bent geweest, dan weet je bij uitstek geldt voor zo'n dag dat het tot in de puntjes is verzorgd. En als het anders loopt, dan vindt iedereen dat vervelend. Zeker de ceremoniemeester of het bruidspaar. We gaan straks lezen over hoe Jezus midden in zo'n situatie komt. We zingen nu samen ons volgende lied. En dat is Psalm 145, couplet 1 en 2. Laten we ons geloof belijden. Soms word je misschien zomaar eens ineens bevraagd op je geloof. Wat geloof jij nou eigenlijk? Door een collega of door iemand uit je straat of een familielid. En dan kun je heel erg zoeken naar woorden. Tegelijkertijd is het ook wel heel goed om dat in je eigen woorden te zeggen. Maar gelukkig is dat ook niet het enige. We kunnen ook terugvallen op wat al zo vaak, op zoveel plekken en nog steeds wordt gezegd. Dat heeft iets gemeenschappelijks. Dat is een diepe basis. Ik lees de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en we zingen aansluitend, ook als een belijdend lied, Heer, u bent mijn leven op toonhoogte, lied 150, couplet 1 en 4. Ik nodig je uit om met mij in je hart mee te zeggen deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag is hij opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen bidden om Gods geest in deze dienst. God in de hemel, Vader, Zoon en Geest. We danken u dat u God boven ons bent die alles overziet. De koning van de wereld. Wij danken u dat u Jezus de Zoon bent gekomen om naast ons te staan, om ons te dragen, om ons te verlossen, om ons te bevrijden. En we danken u dat u God de Geest bent. En dat u zegt, laat mij wonen in je leven, in je hart. Heer, nu we hier zijn gekomen, dan worden we meegenomen, opgetild door woorden die we zelf echt niet zomaar zouden zeggen, laat staan, zingen. Dat u de grond van ons leven bent en onze weg, onze waarheid. En dank u wel, Heer, dat dat gebeurt. Dat we niet op ons eentje hoeven te geloven, maar dat we hier samen mogen zijn als broeders en zusters, als lichaam van Christus, als familie in het geloof. We hebben elkaar niet uitgekozen en toch zijn we samen. En we danken u dat we hier mogen zijn, niet alleen om te zingen en te bidden, om iets uit te spreken naar u toe, maar dat we ook mogen luisteren naar wat u zegt, naar uw stem. En Heer, u weet, ons leven zit vaak boordevol. Met van alles dat we zelf te zeggen hebben, wat we horen, aan meningen van anderen om ons heen, aan nieuws, Ons leven zit vaak zo boordevol door alles wat we al scrollend op onze telefoon voorbij zien komen. En dat ons even afleidt van wat ons bezighoudt. Maar nu bidden we u, nu we hier zijn, deze avond, van deze rustdag, dat door al die andere stemmen heen in ons hoofd en ons hart kunnen zitten, dat wij ook uw stem horen. Dat als we de Bijbel lezen en horen over Jezus, geef dan, Heer, dat die woorden niet langs ons heen gaan. U weet, dat gebeurt zo snel. Dan hebben we er zoveel vragen bij dat het afketst op ons denken. Of dan komt ons gevoel er niet in mee, omdat we zoveel andere dingen voelen en ervaren. Maar u geeft de belofte van de Heilige Geest. En daarom vragen we u, laat de woorden die we lezen, laat die zo klinken dat ze een plekje krijgen in ons hart. Wat u zegt is zo ontzagwekkend en groot. Door wat u zei ontstond de wereld. Wij kunnen dat niet begrijpen. En door het mens geworden woord is alles nieuw geworden, is alles nieuw aan het worden. Laat ons de kracht van wat u zegt in ons leven ervaren. En help ons om het mee te nemen deze week in. Als de dragende grond van ons leven. Wees bij ons hier in de kerk, wees ook bij wie hier niet kan zijn door een kwetsbare gezondheid. Maak ons samen één in deze dienst. Zo bidden wij door Jezus onze Heer. Amen. We gaan samen lezen. Ik noemde al even iets over de tweede lezing uit Johannes 2. Dat verhaal over Jezus die op een bruiloft komt waar de wijn op is. Dat lezen we zo. Eerst lezen we een aantal woorden uit Jesaja 62. Jesaja 62, vers 1 tot en met 5. En daar gaat het ook over een bruiloft, of eigenlijk over het beeld van een bruiloft. Een bruid en een bruidegom als beeld voor een verbondenheid die God zoekt met ons. Jesaja 62 vanaf vers 1. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen. Omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans en haar heil als een brandende fakkel. De heidevolken zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen uw luister. U zult met een nieuwe naam genoemd worden, die de mond van de Heere bepalen zal. U zult een sierlijke kroon zijn in de hand van de Heere en een koninklijke tulband in de hand van uw God. Tegen u zal niet meer gezegd worden verlatene, en tegen uw land zal niet meer gezegd worden woestenij, maar u zult genoemd worden mijn welgevallen is in haar, en uw land getrouwde. Want de Heere verlangt naar u, en uw land zal getrouwd worden. Want zoals een jonge man trouwt met een jonge vrouw, zo zullen uw kinderen trouwen met u. Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God zich over u verblijden. Dat is de eerste lezing en de tweede lezing dus uit het evangelie en dan uit Johannes 2. En dan lezen we vers 1 tot en met 11. Johannes 2 vers 1 tot 11. En daarna zingen we Psalm 103, couplet 1 en 3. En op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. En Jezus zei tegen haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars, wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En er waren 6 stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik van de Joden. Elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. En Jezus zei tegen hen, vul de watervaten met water. En ze vulden ze tot aan de rand. En hij zei tegen hen, schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En ze brachten het. En toen de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was, Hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het wel. Riep de ceremoniemeester de bruidegom en hij zei tegen hem, iedereen zet eerst de goede wijn voor. En wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, de Kana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid openbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Tot zover de lezingen uit de Bijbel van vanavond. De preek gaat straks over het tweede Bijbelgedeelte, over de bruiloft in Kana. En nu dan eerst dus Psalm 103, couplet 1 en 3. gemeente van Christus. Lieve mensen, ik kan me zo voorstellen dat er wel iemand in de kerk is en misschien wel 10 mensen die zeggen, ja, ik heb wel eens een speech gehouden op een bruiloft of bij een jubileum of bij een andere feestelijke gelegenheid. Als iemand met pensioen ging. Toch? Vast wel iemand in de kerk die dat wel eens heeft gedaan. En misschien moest dat omdat je was gevraagd. En dacht je, nou, dat is helemaal niks voor mij, maar ik doe het toch wel. Ter ere van degene die in het middelpunt staat. Of ter ere van bruid en bruidegom. Maar of je dat nou wel eens hebt gedaan of niet. Ik denk dat u het wel met mij eens bent. Een speech houden op zo'n feestelijk moment is een hele kunst. Toch? Het moet niet te lang zijn, niet te kort. Maar wat vooral vaak belangrijk is, of wat wordt gewaardeerd volgens mij, als er in die speech iets zit, dat het bruidspaar, of degene die met pensioen gaat, goed typeert. Daar hoeft het niet alleen maar over te gaan, maar dat er wel iets in zit dat je zegt, ja inderdaad, zo kennen wij hem ook als collega, of zo kennen wij dat bruidspaar. Typisch, nou vul je de naam maar in. Dat is wel belangrijk, dat iedereen al luisterend met een glimlach instemmend meeknikt. Ja, mooi gezegd. Dat is nou typisch meneer X en mevrouw Y. Nou, wij hebben net een Bijbelgedeelte gelezen. Het eerste verhaal in het Johannesevangelie over Jezus. Heel bewust staat dat in het begin. Want het is het verhaal waarmee Johannes eigenlijk wil zeggen, als je nu Jezus wil leren kennen of beter wil leren kennen, lees dan dit verhaal. Want dat is zogezegd typisch Jezus. Daarom staat het aan het begin. Of anders gezegd, geeft hij daarmee de boodschap af, dit verhaal over Jezus op een bruiloft is eigenlijk de sleutel tot het begrijpen van wie Jezus is. Als je daarna verder leest, onthoud dan steeds wat daar gebeurt, wat hij doet en zegt. Het verhaal van Jezus op een feest dus, op een bruiloft. Ik heb een keer iemand gesproken uit Iran. Die was hier naartoe gekomen als vluchteling. En die was uitgenodigd op een bruiloft. Het was een grote verbazing en frustratie. Het stond keurig op zijn kaart. Werd hem vriendelijk te kennen gegeven dat hij aan het einde van de receptie, want daar was hij voor uitgenodigd, nou, dat duurde 1,5 uur, of hij dan toch weer wilde gaan. Nou, hij begreep daar helemaal niks van. En waar komt dat door? Dat is in zijn cultuur en andere culturen en ook in de tijd van Jezus zo, dat een bruiloft niet even 1,5 uur duurt voor een receptie, maar gerust een week. En hij vertelde mij ook wel dat er dan op zo'n bruiloft misschien wel 1000 mensen kwamen. Nou, dan staat er natuurlijk niet bij in Johannes 2 hoeveel mensen op het feest waren waar Jezus heen ging, hoe lang het duurde. Maar we kunnen er gerust van uitgaan dat het misschien wel veel meer was dan zomaar even een avond of een dag. Jezus gaat daar naartoe. En dat is misschien tegelijk al toch een klein beetje typisch Jezus. Dat hij geen teruggetrokken iemand is die vanaf een afstandje, vanuit een studeerkamer, nadenkt over de wereld of zo, als een rabbi, en daar dan dingen over zegt. Hij doet mee aan het gewone leven. Maar dat is natuurlijk niet de reden alleen waarom Johannes dit verhaal als eerste vertelt. Het draait er allemaal om wat Jezus daar doet. En Johannes noemt dat een teken. En dat is meteen ook al wel opvallend. Hij zegt dus niet, Jezus deed daar een wonder, maar hij deed een teken. En misschien denk je, nou is dat dan verschillend? Dat maakt wel uit. Johannes zegt een teken, dat wil zeggen, wat daar gebeurt wijst naar iets anders. Daar onthult Jezus iets van wie hij is en waarvoor hij gekomen is. Als je hem wil leren kennen, zit er in wat er in die bruiloft gebeurt van alles dat onthult wie hij is. Een teken dus. Maar hoe dan? Nou, je zou het verhaal zo kunnen lezen en denken, dat is dus typisch Jezus, misschien dat hij wonderen doet. Misschien kijk je zo ook wel naar Jezus. Met bewondering. Iemand die dingen doet die anderen niet kunnen. Waardoor hij zo beroemd was geworden, ook in zijn tijd. Je zou ook kunnen kijken naar hem in dit verhaal als een soort probleemoplosser. Maar dat is het eigenlijk allemaal niet. Dat merk je ook, we hebben het net gelezen, als Jezus een soort geïrriteerd reageert op zijn moeder Maria, die bezorgd bij hem komt en zegt, de wijn is op. En dan zegt Jezus, even in mijn eigen woorden gezegd, voor welk karretje wil je mij eigenlijk spannen? Klinkt niet zo aardig. Maar Jezus wil daarmee zeggen, ik kom niet om een probleem op te lossen, hoezeer ik het probleem ook zie. Maar ik kom voor een veel groter doel. Wat hij daar doet is een teken dat wijst naar veel meer. En toch gaat Jezus erin mee en reageert hij op dat gebrek daar. En dat gebrek was ook nog veel meer, zeker in die tijd, in die cultuur, dan, nou, dan moeten we overschakelen op frisdrank of water, ik zeg maar wat. Nee, een grote schande voor de bruidspaar zou het zijn geweest als ze niet het feest konden laten doorduren. Jezus doet een teken. En wat is dat dan? De kern bestaat uit twee dingen. Hij brengt overvloed waar tekort is. Dat is één. Omgerekend, geloof ik, iets van 800 flessen wijn. Dat is het ene wat hij doet. Overvloed waar tekort is. En het andere is, dat wat er is, verandert hij, transformeert hij tot iets anders. Tot iets beters. En waar wijst dat dan op? Nou, als je daar verder in wil komen, moet je eigenlijk letten op de details in het verhaal. Eigenlijk is dat verhaal als een soort schilderij. Misschien ga je wel eens naar een museum en dan loop je langs een prachtige schilderij en ergens denk je, het is wel mooi, maar weet je ook niet zo goed waarom. En dan helpt het enorm als er iemand bij staat en die zegt, ik neem je even mee wat dichter bij het schilderij, kijk eens even goed en dan stuk voor stuk aanwijst, kijk wat je hier ziet. En let op dit detail. En dan al luisterend ga je veel meer zien wat de kunstenaar erin heeft willen leggen. En zo is het ook in dit verhaal. Je moet letten op de details. Welke dan? Ik haal er een aantal uit. En het eerste detail, nou ja, detail, maar wel heel belangrijk, is dat niet voor niets hier Jezus een teken doet op een bruiloft, en niet voor niets is het dat het gaat om wijn. Wijn is in de Bijbel, in het Oude Testament, telkens teken van overvloed. Overvloed die van God komt. Dat zit in allerlei uitspraken. Ik noem er twee van. Eentje van de profeet Amos die zegt, ik zie een toekomst komen waar de bergen druipen van wijn. Die toekomst brengt God. Dat wil zeggen een toekomst waar niemand nog iets mist. Van een andere uitspraak van Jesaja. Hij zegt, je mag de toekomst van de wereld zien als een maaltijd waar iedereen aan tafel is rondom God. Waar diepe vragen worden beantwoord en waar de mensen genieten van de beste wijn. Niet voor niets dat het daar gebeurt wat Jezus doet op een bruiloft en dat het gaat om wijn. Wat zegt die bruiloft? Nou, we hebben Jesaja 62 gelezen. Het ultieme beeld van wat God voor ons wil is de bruiloft. Namelijk verbondenheid door liefde. De diepe drive die uit Gods hart komt, zou je kunnen zeggen, is dat wij, dat u, jij en ik, dat wij met hem verbonden zijn. In plaats van dat we afstand voelen, wantrouwen of leegte in die band met God. Dus als Jezus op een bruiloft komt en dit teken doet, zegt hij, bij mij gaat het om vreugde, overvloed en verbondenheid door liefde met God. En waar dat in je leven ontbreekt, vertrouw er dan op dat je door mij te leren kennen daarin een verandering kunt gaan meemaken in je leven. Een bruiloft dus en wijn dus, maar nog meer details. Let op de manier waarop Jezus het water in wijn verandert. Hij zegt, vul de watervaten. En dan denk je, nou oké, een paar vaten, maar die stonden daar niks voor niks. Watervaten bedoeld voor een reinigingsritueel, om kopjes en borden ritueel te reinigen, maar ook om je handen en je voeten te wassen, als onderdeel van de geboden van God van het Joodse religieuze leven. Daar zegt Johannes verder niet zoveel over, maar het staat er niet voor niks. Er staat ook niet voor niks dat het 6 vaten zijn. Zes is geen zeven. Zes is onvervuld, zeven is volkomen. Met andere woorden, de komst van Jezus, en dat zullen de mensen echt gaan merken, de komst van Jezus betekent dat de vertrouwde manier waarop ze met God wilden leven, door hem veranderd, vervuld wordt, volkomen wordt. De wetten en rituelen van het Oude Testament konden het gebrek aan wijn niet oplossen. Maar Jezus wel. En dan denk je, oké, dat zijn een aantal interessante details. Nou, er zijn er nog meer. Ik noem nog iets waar het verhaal mee begint. Op de derde dag was er een bruiloft. Dan denk je meteen, de derde dag, sinds wanneer? Nou, dat zegt iets over de schepping, dat laat ik even liggen. Maar het zegt vooral iets over wat op dat moment nog in de toekomst ligt. We hebben net de woorden van de geloofsbelijdenis gehoord. Op de derde dag is hij opgestaan van de doden. Daar wijst dit naartoe. En dat is ook wel logisch eigenlijk, als je erover nadenkt. Wat gebeurde er op de derde dag nadat Jezus was gestorven? Toen gingen er vrouwen ontredderd, in verdriet en met teleurstelling over een groot gebrek dat in hun leven was gekomen naar het graf. Om daar de ontdekking te doen, hij leeft. Met andere woorden, wat op die bruiloft al gebeurt, dat gebrek wordt omgezet in overvloed, dat draait heel het leven van Jezus om. En zelfs als alles wat ze hadden weg is, juist dan gebeurt het grote wonder van de opstanding. In gemis komt leven. In verdriet komt vreugde. Allemaal subtiele manieren dus waarmee Johannes iets onthult. Eigenlijk net zoals Jezus een gelijkenis vertelt. Hij vertelt een verhaal en je denkt, ja, ik weet meteen waar het over gaat. Over een boer of over een akker. En terwijl je zit te luisteren, denk je, ja, maar dit gaat over veel meer dan over iets uit het dagelijks leven. Waar gaat dit eigenlijk over? Zo doet hij je verstand en je hart open, probeert die open te maken voor de verborgen aanwezigheid van God. En zo gebeurt dit ook in de manier waarop Jezus daar aanwezig is. Hij doet niet één keer om een probleem op te lossen, daar iets, zodat gelukkig het feest weer door kan gaan. Nee, het is een teken van waar heel zijn leven omdraait, dat hij in ons leven is gekomen, zodat wij gaan ervaren, in het diepste gebrek brengt God een nieuwe overvloed. Wij hebben vaak wel een idee van wat wij overvloedig nodig hebben, maar Jezus is gekomen om ons te openbaren wat de diepste overvloed is die wij ook het diepst nodig hebben. Dat is verborgen in hem en ontvouwt zich. Het grote geschenk van zijn liefde, die zelfs sterker is dan de dood. En misschien denk je, dat is allemaal prachtig en heel fijn voor die mensen op die bruiloft. Wat een mooie boodschap, maar hoe kan ik daarvan overtuigd raken en daarop bouwen en daarop vertrouwen? Dat Jezus mij alles geeft wat ik ten diepste nodig heb. Juist ook als ik het gevoel heb, ik kom zoveel tekort. Hoe kan ik daarop vertrouwen? Nou, dat vraagt heel wat. Te geloven dat wat daar op zo'n bruiloft openbaar wordt en in de levensweg van Jezus en in zijn kruisiging, dat dat niet zomaar dingen zijn van vroeger. Maar dat dat gaat over ons eigen leven. Hoe kom je tot dat geloof? Daarvoor wil ik nog een keer terug naar het verhaal, want daar zit nog zo'n detail in, een zinnetje eigenlijk, dat daar iets over zegt. En dat hoor je, dat zinnetje, op het moment dat Maria Jezus erbij haalt en zegt, ze hebben geen wijn meer en Jezus houdt het af, maar dan geeft ze niet op en dan verzint ze een andere weg en dan zegt ze tegen de bedienden, ja, wat hij ook maar zegt, doe dat maar gewoon, geef je daar maar aan over. Doe maar gewoon wat Jezus je zal zeggen. Eigenlijk is ze net op afstand gezet door Jezus, maar toch laat ze niet los. Als hij iets vraagt straks, en je hoort haar zeggen, ik weet ook niet wat, Ga er dan maar in mee. En wat hoor je nou in die zin? Dat is belangrijk. En toen kwam ik deze uitleg tegen. En die is wel verrassend. Ik moest er eerst ook over nadenken, maar ik vond het toch wel heel mooi. Het was een uitleg van iemand die veel weet van muziek, want hij zei, bij dit verhaal moet ik denken aan een liedje van de Beatles. Dat is ook al even geleden. En misschien zeg je van, hè, waar gaat dit over? Ik vond het een hele mooie uitleg en daarom haal ik er een stukje van aan. Er is namelijk een liedje van de Beatles. En misschien ken je dat, het heet Let It Be. En hoe begint dat liedje? Dan snap je wel waarom dat gekoppeld is aan dit verhaal. In het Nederlands vertaald begint het als volgt. Als mijn leven terechtkomt in een tijd van zorgen en gebrek, dan is daar moeder Maria. Ze spreekt wijze woorden. Laat het er maar zijn. In mijn donkerste uur, dan is ze daar. En ze zegt die wijze woorden. Laat het er maar zijn. Die uitleg brengt dus eigenlijk naar voren dat wat je bij Maria vindt nodig is ten opzichte van God. Let it be. Wat is dat dan? Dat is vertrouwen. Dat zie je bij Maria. Ze spoort aan, doe maar gewoon wat hij zegt, ook al snap je het niet. En daarmee heeft ze wel een geheim te pakken in het volgen van Jezus. Wat voor ons ook zo belangrijk is, vertrouwen. En dat is het moeilijkste van het leven dat er is en van het geloof. Vooral, waar dat liedje ook over gaat, in tijden van zorgen, van gebrek. Als alles door je vingers glipt. Kijk, Maria die heeft ook die andere kant van ze hebben geen wijn meer, dat heeft ze net zo goed. Die ongerustheid en laten we eerlijk zijn, dat hebben we zelf ook toch zo vaak. Dat we denken, de dingen die belangrijk zijn in het leven, in het geloof, is er wel genoeg van. Die ongerustheid, dat je denkt, ik kan zo moeilijk vertrouwen. Ik doe mijn best om een grip te houden op het leven, maar het is zo moeilijk. Zo moeilijk om te vertrouwen op God. Dat hij mij geeft wat ik nou net nodig heb. We denken altijd weer in termen van tekort. En dat leren we in een wereld die bepaald wordt door een economie waar er allerlei dingen zijn, maar nooit genoeg voor iedereen. Maar we kunnen het ook leren in ons geloof, onbedoeld. Dat we denken de Bijbel gaat over Gods liefde en over zijn goedheid en zijn genade en vergeving. En dat we hoop mogen hebben. Maar ik ben zo bang dat ik dat allemaal niet genoeg heb of niet genoeg ontvang of niet genoeg krijg. Dat ik er geen toegang toe heb waar het in het geloof om draait. Dat ik kan zeggen, wat er ook gebeurt, ik vertrouw. Let it be. Dat is moeilijk. Maar als Jezus daar komt op de bruiloft, dan daagt hij de mensen en wij die het horen ook uit, juist daarop te vertrouwen. Ik ben gekomen. En vertrouw erop dat mijn komst jou brengt, ook 2000 jaar na die bruiloft, dat wat je ten diepste nodig hebt, zelfs in je diepste ervaring van gebrek. Dat begint zich daar al te ontvouwen. En hoe moeilijk is dat om vast te houden? Hoe moeilijk was het voor de leerling om vast te houden? Toen uiteindelijk, na al die mooie dagen en jaren met Jezus, het erop uitliep, dat ze zagen dat hij werd gearresteerd en ze renden allemaal weg en ze dachten, alles valt uiteen. Alles wat hij heeft gezegd en gedaan in onze groep en onze verbondenheid met hem. De meester sterft. Je hoeft daarvoor niet in die tijd te zijn geweest om te begrijpen wat dat is, toch? Dat kunnen wij net zo goed begrijpen of daardoor geraakt worden door dat gevoel. Ik heb zoveel meegekregen in het geloof. Zoveel verhalen. Zoveel bijbelverhalen, zoveel catechesen. Maar soms glipt het mij zomaar door de vingers. En dan ben ik bang dat ik niet genoeg heb. Niet genoeg vertrouwen, niet genoeg geloof. En dan ben ik bang dat God niet genoeg van mij houdt. Zeker niet als hij weet wat ik heb geflikt. Maar Jezus is gekomen om zelfs daar doorheen te breken. Dat betekent de derde dag. Dat als iedereen met de handen in het haar zit, hij de levende blijkt te zijn. Dat is de basis om te vertrouwen. Want daarmee zegt Jezus, als alles je ontglipt, is er toch liefde die je draagt. En dan kan je net als op die bruiloft, wat die mensen vol verbazing deden, weer uitputten en van proeven. Het is er. Tot slot nog dit. Ik kom nog even terug bij de Beatles. Sorry. Of misschien zeg je mooi. Ik kwam een film tegen, die gaat een beetje daarover. Die heet Yesterday. En die begint eigenlijk met iets vreemds. Het gaat over een man die mooie liedjes kan schrijven en met een gitaar altijd zingt. Hij is niet beroemd, totaal niet. Hij treedt af en toe op in een bejaardenhuis of een dorpshuis, verder niet. En op een dag, dan zit hij op zijn fiets. En dan gaan om hem heen alle lichten uit. Heel gek. Het is een film, hè? En dan schrikt hij daar zo van, dan botst hij en dan heeft hij een ongeluk en een hersenschudding. En dan komen zijn vrienden hem opzoeken in het ziekenhuis. En om hem hart onder de riem te steken, zeggen ze, hier heb je een cadeau van ons, een nieuwe gitaar. En daar is hij blij mee en ze zeggen van, nou speel wat voor ons. Hij pakt de gitaar en dan speelt hij iets en dan zeggen ze, oh wat mooi, wat is dat? En dan zegt hij, ja, dat kennen jullie toch, dat is een liedje van de Beatles. Dat kent toch iedereen? Maar wat blijkt, niemand kent nog een liedje van de Beatles. En hij vindt dat zo vreemd. Hij is zo verbaasd en gefrustreerd omdat hij van die muziek houdt. En hij denkt, iedereen moet dit horen. En ook al kennen ze die liedjes niet, ze worden er wel door geraakt. Diep geraakt. Ze zeggen, speel nog meer. Heb je er nog meer van? Maar waarom vertel ik dit nou? Omdat iets over het begin van die film mij herinnert aan de komst van Jezus. Dat hij iets ontvouwt wat wij zo hardnekkig vergeten. Waar wij ons zo hardnekkig van afkeren telkens weer. Namelijk het lied dat zegt, Gods liefde is genoeg. Het lied dat zegt, vertrouw daarop. Geef je vertrouwen aan hem die alles gaf in zijn offer aan het kruis. Dat lied brengt Jezus in ons leven. Zodat wij daaruit telkens weer vreugde zouden putten. Amen. Laten wij samen zingen, Psalm 108, vers 2. Laten wij samen danken en bidden. God in de hemel, wij bidden u, leg het lied over uw onmetelijke grootheid in ons hart. Dat bidden wij, want ons hart, ons binnenste zit vaak zo vol van andere dingen. Van de angst voor gebrek. U weet, we kunnen er zo druk mee zijn om alles te krijgen en te hebben waarvan we denken, dat heb ik echt nodig. En u weet, we vergeten zo snel om ons hart te vullen met wat we werkelijk nodig hebben. En u weet, we zijn vaak zo bang dat het niet genoeg is om alleen maar te leven van uw liefde. Om alleen maar te leven van het offer van Jezus. Hoe kan dat genoeg zijn, Heer? Die gedachte komt zomaar in ons op. Voor heel de wereld, voor heel ons leven. Zijn offer aan het kruis van Golgotha. Hoe kan dat genoeg zijn? En u zegt, het is genoeg. Het is een overvloedige bron. We danken u voor het teken dat Jezus deed. Het galmt na en het staat ons voor ogen. En wij bidden u, wilt u voor het eerst of weer opnieuw in ons hart leggen dat u er werkelijk bent, dat u ons kent en dat u weet, werkelijk weet wat wij nodig hebben. Heer, u weet, wij zijn zo mensen van de eigen grip, van de eigen controle op de dingen. En u weet, zo hardnekkig vergeten we het lied. Het lied van de liefde van Christus. En wij bidden u, maak ons daar vol mee. Ons hart, ons leven. Zodat het onze richting bepaalt. En ons de weg wijst. En bovenal, zodat het ons vertrouwen geeft. Heer, ik bid u voor wie het gevoel heeft, het glipt me door de vingers, mijn geloof. En de dingen van mijn leven, ik heb er geen grip op en ik ben bang. Ik bid u voor wie daarmee worstelt. Ik heb niet genoeg geloof, het is zo klein. Heer, u kent ons daarin. Wij bidden u, vul ons dan met nieuw vertrouwen op u. Op de weg van Jezus. Op het nieuwe grote begin dat in hem gekomen is. Heer, ik bid u voor wie te maken heeft met dingen die pijn doen, die moeilijk zijn, die zorgen geven. We bidden u voor wie worstelt met ziekte. De naam van Piet Versluis is genoemd. We bidden u voor hem om uw ontferming. U kent zijn situatie. We bidden voor hem, voor zijn vrouw Nel, voor alle om hen heen, kinderen en kleinkinderen. Want het zijn moeilijke dagen. Geef hen een diepe houvast in u. In de onverbrekelijke band met u die u geeft. En met hen bidden we voor anderen in de gemeente die worstelen met ziekte. Soms zie je het niet, omdat het van binnen zit door een depressie. Of omdat het er al zo lang is, chronische ziekte, dat iedereen het toch een beetje vergeet. Heer, ontferm u. We bidden u voor elkaar, voor broeders en zusters. We bidden u voor de zustergemeente in Roemenië van Copaceni. Voor de voorganger Florin, voor zijn vrouw Rut. Voor hen samen, voor het mooie werk dat ze in de gemeente doen, die groeit, waar mensen worden gedoopt. Ze hebben ook hun zorgen. We bidden u voor een jong stel dat worstelt met hun huwelijk. Geef wijsheid aan de voorganger. Zegen hen in de taak die hij heeft, die zij samen hebben. Dank u wel, Heer, dat we op deze wereld als christenen van elkaar kunnen leren. Juist ook in het omgaan met gebrek. Dank u, Heer, dat dit een rustige, veilige plek is om te bidden. Dank u voor de week van het gebed. Dank u voor het geschenk van het gebed. Voor de woorden die Jezus ons ook geeft om tot u te komen, als we die zelf niet hebben. Zegen de gebedsbijeenkomst vanavond, als afsluiting van de gebedsweek. En wij bidden u, leer ons door uw geest om te bouwen aan verbondenheid. Juist door samen onze zorgen en onze vreugde uit te spreken naar u. En we bidden u voor de wereld om ons heen, waar op zoveel plekken groot gebrek is. Gebrek aan vrede of rust. We bidden u voor de mensen in Oekraïne, al zo lang in de knel en onderdrukt door een oorlog. We bidden u voor de mensen in Israël, waar nu gijzelaars thuiskomen, daar dank u voor. Waar zoveel verdriet ook is, wonden in het hart en in het leven. We bidden voor de mensen die terugkeren naar Gaza, met straten in puin. Heer, uw liefde is overal nodig, maar toch zeker ook daar. Geef uw liefde aan mensen die vrede stichten en vertrouwen op een nieuw begin. Wij danken u, Heer, dat wij onze week mogen beginnen hier in dit huis. En wij bidden u, geef dat wij ons gedragen weten door de rust en vrede die bij u is. Ook als we morgen weer aan het werk gaan studeren en ons leven vol is met van alles en nog wat. Hoor ons gebed, bidden wij, niet omdat wij het verdienen, maar in de naam van Jezus, onze Heer en Verlosser. Amen. Ons slotlied dat we, als dat gaat, staande willen zingen is uit Op toonhoogte lied 163, couplet 1, 3 en 5. Van u zijn alle dingen. Als je hier straks vandaan gaat, weet je dan gedragen door de zegen van de Heer onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met jullie allemaal. Amen.